Als ik kijk naar de wereld om me heen, dan zie ik dat die wereld anders is dan in mijn jeugd. En mijn kinderen zouden zeggen, ja, duh. Je bent ouder geworden. Ja, natuurlijk. Maar doordat ik ouder geworden ben, lijken dingen ook anders dan ze in mijn jeugd leken. Zo werkt dat. Veel van de vanzelfsprekendheid van dingen is verdwenen. En heeft eigenlijk plaatsgemaakt voor een andere werkelijkheid met andere motieven, andere verklaringen dan die ik er vroeger voor had. Mijn wereldbeeld is veranderd, mijn godsbeeld is veranderd, mijn toekomstbeeld is veranderd, want ik ben veranderd. Fundamenteel blijf ik wel de dik die ik van oorsprong was. Maar er hebben door de tijd wel wat verschuivingen plaatsgevonden. Ik heb geleefd. Gelezen en gereisd. Ik heb beleefd, ervaren en ontdekt. Ik heb geleerd, gevoeld en gedacht. En toch blijf ik even nieuwsgierig als dat ik altijd al was. Op zoek naar wat zich achter die volgende horizon bevindt, wat zich daar verbergt. Geïnteresseerd in weer een nieuw verhaal uit het leven van... Of benieuwd naar de inzichten van weer iemand anders die anders kijkt naar die werkelijkheid dan ik. En daardoorheen zie ik de maatschappij. Die zich veranderende maatschappij. Van kennissamenleving naar informatiesamenleving. En toch, zoals we dat zeggen, van productie-economie naar kennis-economie apart. Van een maatschappij waarin de rollen verdeeld waren, heel duidelijk tussen aanzienlijken en onaanzienlijken. Tussen de haves en de have-nots, de leiders en de volgers, de bepalers en de naapers, de waarheid en de leugen, naar een samenleving waarbij die zekerheden niet meer zo zeker zijn. Waar de mensen vroeger afhankelijk waren van een hele serie onaantastbare instituties, van je baas tot de kerk en van de politiek tot de dokter, worden die mondige mensen van nu meer dan ooit de regisseur van hun eigen leven. Van meespeler tot hoofdrolspeler. Van kleine klant tot koninkland. Waar privé en werk gescheiden waren. En in deze zogenaamde transparante samenleving, waar dat niet meer zo is, gaan alle dingen wat meer door elkaar heen lopen. En veranderen onze inzichten over hoe die verantwoordelijkheden in die maatschappij liggen. Ik was een tijdje geleden bij een lezing van een professor, een Belgische professor, meneer Rozen. Los van het feit dat het erg leuk is om een Belgische professor te horen spreken, omdat je op een of andere manier, door dat wat zachtige, een soort relativering krijgt in alles wat hij zegt, zei hij een aantal hele interessante dingen over de relatie, de speciale vorm van afhankelijkheid tussen klanten en leveranciers. En hij benoemde dat met een term. En die was structurele interafhankelijkheid. Eigenlijk betekent dat, je kan niet meer om elkaar heen. Je bent als leverancier afhankelijk van je klant en als klant van je leverancier. Niemand is meer de baas in die situatie. Je hebt elkaar vast en nodig. Structurele interafhankelijkheid. Je zit aan elkaar vast. En dan komen we bij het thema van vanmorgen. Het gaat over verantwoording afleggen. Ja. De aanloop naar dat verantwoording afleggen was dus gelegen in dat vorige deel, waarin je eigenlijk als het ware uitkomt in een situatie waarbij klant en leverancier elkaar in een soort houtgreep hebben. En dan moet er wederzijdse verantwoording afgelegd worden. En in een steeds transparanter wordende samenleving, met Facebook als nieuwe vorm van transparantie zou je kunnen zeggen, kun je niet meer om je eigen handelen heen. We hadden het er vanmorgen nog over privacy, zei je. Hè? Bij de wereldwinkel in Smoelenboek doen we niet privacy. Maar alles ligt op straat, zoals we dat vroeger noemden. Ik was vrijdag, ik doe afstudeerbegeleiding op een interieuracademie in Deventer. En was student die ik begeleidde en zei van, ja, ik heb je al even gegoogeld. En dus ik wist wie het was, had al een plaatje van me gezien. En ik weet ook wel waar je woont en ja, zo gaat dat. Transparante wereld. En in die transparante wereld ben je dus ook verantwoording schuldig voor dat wat je post op Facebook of Twitter. En steeds vaker worden we geconfronteerd met het feit dat schrijven, of mailen, of appen, of Facebooken, wat we allemaal doen, niet te vergelijken is met rechtstreeks contact. Wat is er dan zo anders in dat nieuwe contactmedium? Oog in oog met de ander ben je altijd getuige van het effect van je woorden op die ander. Tijdens het spreken kun je eigenlijk al bijsturen, omdat je bijvoorbeeld ziet dat je woorden een beetje te heftig binnenkomen. Of omdat je ziet dat je woorden niet genoeg indruk maken. Het kan ook andersom zijn. Dus in die interactie, zeg maar, zit de kwaliteit die je niet hebt als je gewoon wat mailt. Verantwoording leg je één op één af in dat contact. Ik had een tijdje geleden een klant en daar had ik een uitbouwtje voor getekend. Ik ben interieurarchitect en ik had een raampje aan de zijgevel gemaakt. En die buurman vond dat niet leuk, want dan, als die klant dan op de stoel ging staan, kon hij bij hem in de tuin kijken. Die klant was niet van plan om op de stoel te gaan staan, dus het raampje was geen probleem. Maar die buurman vond dat hij toch wel wat zeuren moest, zeg maar. En er ontstond dus mailverkeer en er waren 5 mailtjes heen en weer gestuurd. En de toon werd steeds onhandiger, zal ik maar zeggen. En toen mailde die klant mij en zei, wat moet ik doen? Ik zei, je moet naar die buurman gaan en me uitnodigen om een glaasje wijn met hem te drinken en het er even over hebben. Raar. Zo zijn we dus een beetje afgedwaald van dat directe contact. Het mooie van dat directe contact is ook dat er een stuk privacy in zit. We hebben het niet voor niks over dat we het onder 4 ogen er even over hebben. En onder 4 ogen leg je verantwoording af aan elkaar. Niet aan iedereen die gehoord heeft wat je tegen die of die zei en die dus ook het recht heeft om daar iets van te vinden. En je ook, als het nodig is, nog eventjes ter verantwoording noemt. Waarin iedereen kan aangeven of hij je liked of niet liked. Want zo communiceren we met elkaar. En dat het ook anders kan, dat weten we misschien nog wel van vroeger. In een kleine gemeenschap waarin ons kent. Waarin je duidelijk afgebakend weet wanneer je wat tegen wie zegt. En daar leg je ook, als het nodig is, als lid van die overzichtelijke groep, aan bepaalde mensen verantwoording af. En toch ook word je moreel gewogen door die groep. Daar ontkom je niet aan. En in het verhaal uit Nehemia wordt dat heel duidelijk uitgemeten. Er is binnen de groep, zoals we dat tegenwoordig noemen, binnen die eigen kring, sprake van handelen dat ten nadele is van degenen die het niet zo breed hebben. Er is dus sprake van machtsongelijkheid, kun je zeggen. En op een gegeven moment gaat dat zover dat zelfs persoonlijke vrijheid in het geding komt. Er ontstaat, zeg maar, slavernij. En dan is het mooi, vind ik, om te zien hoe Nehemia daarmee omgaat. Dat vond ik wel leerzaam toen ik dat las. Hij roept degene op die er iets aan kunnen veranderen. En hij roept ze ter verantwoording. En dat nou eens eventjes niet onder 4 ogen. Nee. Er wordt een grote vergadering bijeengeroepen. En ten overstaan van die grote vergadering wordt er eens even flink gespiegeld, zoals we dat tegenwoordig noemen. Kijk eens wat de consequentie is van je gedrag. Maar dat niet alleen. Niet alleen een moreel appel ten overstaan van die eigen groep. Nee, er wordt ook gespiegeld op de beeldvorming. Op hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Moet je eens kijken hoe we bekeken worden. Wat zullen ze wel van ons vinden? Eigenlijk een soort ook publiekelijke verantwoording. Ze zullen ons, als we getest en besproken worden, onmiddellijk een slecht cijfer geven. Een slechte review op Google. En Nehemia betrekt ook zijn eigen gedrag in dat verhaal. En dat maakt het natuurlijk helemaal sterk. En vervolgens gaat hij ook nog eens een keer voorbeeldgedrag vertonen. En roept die anderen op om dat voorbeeldgedrag na te volgen. En dat laat hij ook nog eens een keer bekrachtigen. Geen goedkope belofte van verandering, nee, commitment, zouden we zeggen. En dus ook priesters erbij, de hele Santemakraam, om het ook ten overstaan van God te bekrachtigen. Sociale controle en een gezamenlijk geaccepteerde morele basis. Want daar gaat het ook om. Er is sprake van een gezamenlijk geaccepteerde morele basis. Verantwoording. Dat dorp of die straat met die sociale controle, zoals we dat nu noemen, zijn we een tijdje kwijt geweest. Dan heb ik het over de periode die tussen nu en vroeger ligt. We hebben een periode gehad waarin we het ons konden permitteren om steeds anoniemer mens te zijn. Ons in deze prachtige privé-samenleving, die verzorgingsstaat, ons terug te trekken en steeds anoniemer te worden. We hoefden alleen maar op kleine schaal verantwoording af te leggen van wat we deden en dachten, alleen tegenover direct betrokkenen. En verder konden we lekker opgaan in de massa, individualisme ten top. Maar dat is de laatste jaren dus ook veranderd. Door de komst van social media. En daarmee lijkt het alsof het dorp van toen weer teruggekeerd is. Maar dan wel in een wat heftiger vorm. Ging een bericht als een lopend vuurtje door het dorp. Wat hoor ik, is Casey Baan kwiet? En is Jansje alweer zwanger? Nu kom je thuis. En degene die thuis zit, weet al wie je onderweg tegenkwam. Ik weet niet of je dat wel meegemaakt hebt. Ik kwam thuis, mijn zoon die zat thuis en zei, ja, jullie zagen Floor ook onderweg. Ik zei, ja, dat was zijn vriendin. Ja, dat had ze al even geappt. Ik zag gisteren een stukje van twee cabaretiers op tv en die eentje was op vakantie geweest en begon verhaal te vertellen. Ze zei, ja, maakte telkens de zin af. Ja, dat heb je al gepost op Facebook. Zo'n samenleving zit je waarin je eigenlijk helemaal niks meer te vertellen hebt elkaar. En als het kan, plaatje erbij. En de tempo ligt hoger en de rijkwijde ligt hoger. Onze vriendengroepen worden groter. Ik heb op LinkedIn denk ik bijna 1000 contacten. Ik ken die mensen allemaal, want anders link ik niet met ze. Maar je merkt dus dat die kring van mensen die weten waar jij mee bezig bent, steeds groter wordt. Hoe meer vrienden, hoe beter. En eigenlijk is het prachtig dat we zo met elkaar kunnen communiceren. Dat we bruggen kunnen slaan naar mensen die we anders niet zouden kunnen ontmoeten of spreken. En dat dorp van vroeger is eigenlijk de hele wereld geworden. Paus Franciscus heeft dat ook benoemd als een wonder, die nieuwe informatiesamenleving. Als iets waar de wereld wat aan heeft. Maar daar heb je alleen wat aan als je dat op een open manier doet. Zoals dat gaat in het verhaal van Nehemia. Zonder verborgen agenda, in een open communicatie. En dan leg je op een eerlijke en open manier ook verantwoording af aan elkaar. Het kan ook anders. En dat gebeurt soms ook anders. En dat lees je in het verhaal van Lucas. Daar is niet zoveel sprake van een helder moreel besef, zou je kunnen zeggen. Maar alleen van een vorm van goed uitgenut eigenbelang. Je mooi voordoen aan een ander, zodat die ander je leuk vindt en je dus wat aan elkaar hebt later. Berekenend voorschotje nemen op de toekomst. Een spiertje uitwerpen om een kabeljauwtje binnen te halen. Je weet maar nooit wanneer je het dus nodig zou kunnen hebben. Slim gedrag wordt het genoemd. Vind ik wel grappig dat het slim gedrag wordt genoemd. Dat zou je kwalitatief als positief kunnen bestempelen, maar hier is het eigenlijk wel heel erg cynisch bedoeld, berekenend. Je presenteert je ideale zelf aan die ander en dat doe je uit welbegrepen eigenbelang. Je presenteert je ideale zelf. Hey, zo zou je ook om kunnen gaan met die nieuwe media. En wat valt je op? Zo wordt er ook omgegaan met die nieuwe media. Je presenteert zoveel mogelijk, omdat het zo transparant is, je ideale zelf aan de wereld. Je doet je mooier voor dan je bent. Je zet vooral je kwaliteiten neer. En dat is begrijpelijk, maar ja, iedereen kijkt immers mee. En dus moet je ook tegenover iedereen verantwoording afleggen. En dat maakt het lastig. Daar ligt een stuk van de probleemkant van wat ik maar noem het nieuwe dorp. Hoe, wat en aan wie leg je dan eigenlijk verantwoording af? Het is niet meer zo ver. Dat antwoord wat je geven moet, die verantwoording. Door die vormen van, zoals ik dat eerder noemde, structurele interafhankelijkheid, want dat krijg je daardoor ook in de communicatie, je hebt elkaar vast, kan er een vorm van oneerlijke ruilhandel ontstaan. En dat wordt heel treffend in het verhaal uit Lucas aan de orde gesteld door Jezus. Als er wederzijdse afhankelijkheid is, betekent dat dus niet automatisch dat alles eerlijker wordt. Dat moeten we niet denken. Want die transparantie is heel vaak een vorm van schijntransparantie. De gordijnen gaan niet verder open dan jij wilt. En ergens, zo zegt Jezus hier, ergens loop je dan het risico jezelf tussen twee vuren te plaatsen. En daar waarschuwt Jezus voor. Denk erom, je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet je morele basis houden en er zo goed mogelijk uitkomen. Je kunt jezelf niet tussen twee vuren plaatsen. Je kunt niet twee heren dienen. Dat is geen oproep tot fanatisme of extremisme. In de trant van er is maar één waarheid en al het andere is gelogen. Zo wordt dit wel eens gelezen. Maar volgens mij staat er wat anders. Het is een sterk moreel appel. Dat is het wel. Leg verantwoording af van je woorden en daden. En doe dat tegenover je naaste, tegen een groep waar je bij hoort en waar vormen van afhankelijkheid zijn, maar doe dat ook in je dagelijks werk. Dat klinkt wel een beetje zwaar en heftig, denk ik, zo'n morele preek zo aan het begin van het jaar. Maar eigenlijk is dat wel de permanente oproep die we vanuit het evangelie aangereikt krijgen. Dat we inwoners zijn van dat koninkrijk, dat hele grote dorp. En dat we anderen mogen uitnodigen om medebewoners te worden van datzelfde koninkrijk. En we weten het immers. Eigenlijk zijn de hoofdregels niet zo vreselijk ingewikkeld. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Eigenlijk is daar een hele heldere en duidelijke morele basis die daaronder ligt. En dan leg je dus in liefde, zou ik willen zeggen, verantwoording af van wie je echt bent. Amen.